Daar gaat een lam en het draagt de schuld. Dat zingen we als antwoord op de prediking. En het thema voor vanavond is Zie het Lam. Over zonde, schuld en het offer van Jezus. Gemeente van de Heer Jezus Christus, offers zijn gruwelijk. En ondanks dat kennen wij in ons dagelijkse taalgebruik heel wat woorden die er naar verwijzen. Als mensen zeggen het was wel een offer, dan bedoelen ze dat het een grote stap voor ze was. Of waarom moet ik mij altijd opofferen? Zegt iemand, als je altijd iets voor een ander moet doen zonder er wat voor terug te krijgen. Of als iemand steeds maar weer gepest wordt in de klas, dan is hij de zondebok of zij. Gebeurt er een ramp of een ernstig ongeluk, dan heten de mensen, dan spreken we over slachtoffers. Offer, opofferen, zondebok, slachtoffers. Er zijn termen die we regelmatig in het nieuws, in de krant, in de media tegenkomen. En ook in de kerk zijn we vertrouwd met deze woorden. Het offerlam, het lam dat geslacht is, het bloed van het lam, het bloed dat reinigt. Maar als ze eens wat langer bij deze woorden stilstaan, dan roepen ze ook bevreemding op, vervreemding. Als je zelf hebt meegemaakt hoe een dier gedood wordt, dan is het een enorm bloederig gebeuren. Hoe het leven eruit wegvloeit, wat er allemaal bij komt kijken, het is gruwelijk, vind ik, om te zien. Tenminste, voor ons hier zo in het Westen. Offers in die zin horen niet meer bij onze cultuur. En dat bleek al duidelijk enige tijd geleden toen er die discussie was in Nederland over dat rituele slachten. Er circuleerden filmpjes op internet, er werden slachthuizen bezocht om te kijken hoe dat dan allemaal ging. En je zag soms zo'n slachthuis met allemaal bloed op de wanden, de plek waar de dieren werden, de keel werd doorgesneden. En de Partij voor de Dieren maakte daar natuurlijk gretig gebruik van. Om op te komen voor het welzijn van dieren. Maar als je in een andere cultuur leeft, of misschien nog wat dichterbij voor moslims of hindoes, zijn offers heel gebruikelijk. En ook in de vele culturen in Afrika. Ik herinner me dat een groep van jongeren uit onze vorige gemeente voor World Servants naar Ghana ging. Om daar een school te bouwen. En die groep kreeg van het dorpshoofd een geitje cadeau. Het geitje werd een paar dagen later ook geslacht. Maar niemand had veel trek om het vlees te eten, want het dier was al een paar dagen met ze opgetrokken en het had zelfs een naam gekregen. Offers. Ze roepen vervreemding op. We staan er vandaag de dag denk ik niet zo veel meer bij stil, dat het vlees dat wij eten komt van dieren die geslacht zijn. Bij de keel is doorgesneden, waar bloed is weggevloeid. Staat ver van ons af, denk ik. Tenminste, als je geen slager bent, dan is het misschien anders. Maar voor velen van ons is dat toch iets van een andere wereld. Maar in de tijd van de Bijbel was dat natuurlijk heel anders. In het Oude Testament in het bijzonder spelen offers een grote rol. Offers zijn belangrijk voor de mensen om de relatie met God te onderhouden. Om te vieren en hem te danken voor de zegeningen. Om in het reine te komen met God in het geval van een concrete zonde. Offers horen helemaal bij de cultuur van het Oude Oosten. En ook in het Nieuwe Testament komen we het offer vaak tegen. Vooral als het gaat over het leven en sterven van de Heer Jezus. Hoe vaak wordt dat niet vergeleken met een offerlam, een paaslam. Een lam dat geslacht wordt, het bloed dat vloeide wordt vergeleken met het bloed dat hij op Golgotha aan het kruis heeft gestort. Dat verzoening bracht tussen God en mens. Hij is het perfecte offerlam. Heel het Nieuwe Testament gebruikt heel veel van deze beelden om betekenis te geven aan de dood van onze heiland. En het leek me goed om daar in een preek een keer bij stil te staan. Wat gebeurt er eigenlijk als iemand een offer brengt? Wat doet dat met de offeraar? En wat levert het hem op eigenlijk? En daarom wil ik met u, met jou vanmiddag gewoon eens stilstaan bij die tekst uit Leviticus. In hoop om wat beter te beseffen wat het betekent als we het over onze heiland hebben in termen van een offer. Ik weet, helemaal begrijpen doen we het niet. C.S. Lewis heeft in een van zijn boeken daar ook hele rake dingen over gezegd. Ik meen in het boek Onversneden Christendom dat hij zegt van de kern van het christelijk geloof is dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. En dat zijn leven op een of andere manier een offer is. Maar hoe we dat helemaal precies moeten begrijpen, daar krijgen wij onze vinger niet achter. Er zijn wel allerlei theorieën over, ook in de geschiedenis van de kerk. Maar het gaat erom dat we in alles vooral ook hem lief hebben. Nou, ik hoop dat dat ook vanmiddag de vrucht van de preek mag zijn. Leviticus 1. Ik weet niet of u er eerder wel eens een preek over heeft gehoord, maar Leviticus in deze hoofdstukken bevatten allerlei voorschriften voor het brengen van offers. En de meest belangrijke is eigenlijk toch wel het eerste, het brandoffer. En de tekst die we hebben gelezen is relatief erg sober. Een paar summere voorschriften over de betekenis van het offer kom je niet zoveel tegen. Maar het is goed om even in gedachten te houden dat als het in Leviticus gaat over het brengen van een offer, dat er altijd een horizontale component in zit en een verticale component. Als twee mensen ruzie maken en het weer goed maken, dan is op een of andere manier altijd een derde bij betrokken. En dat is de Heere God. Ze leven en gaan niet, mensen die niet met elkaar op de goede manier omgaan zoals hij dat bedoeld heeft, op een of andere manier doen ze de Heere God daarmee verdriet. En als er verzoening plaatsvindt tussen twee mensen, wat mooi is als dat gebeurt, dan is de zaak daarmee nog niet klaar. Want er moet er ook nog wat in de relatie met God gedaan worden. Dan moeten zij ook aan hem vergeving vragen voor de verwijten, de woordenwisseling, voor de ruzie, de boosheid misschien. En ook een offer brengen. In elke zonde tussen mensen speelt die verticale lijn, de relatie met de Heere God, ook een rol. En dat is in Leviticus 1 verondersteld. En zo is het ook in de wet. Er zijn twee tafels. De eerste tafel van de wet heeft met de relatie met God te maken. De tweede tafel met de relatie met mijn naaste. Maar stel nu, laten we dat vanmiddag even veronderstellen. Stel nu dat je in die tijd leeft en je had een concrete zonde begaan. Een diepgaand conflict met iemand gehad. Je had gestolen en je werd betrapt. Misschien zakelijk iemand benadeeld. Overspel of fraude gepleegd. En wat moest je dan doen? Hoe kon je dan met God in het reine komen? Nou, dat maakt Leviticus 1 heel erg duidelijk. Er waren een paar dingen die je moest doen, 6 in totaal. Het eerste is dit. Als je iets goed wilde maken, moest je een dier uit je kudde kiezen. Zonder gebrek helemaal gaaf. Als je rijk was, een rund, vers 3. Als je wat armer was, een schaap of een geit, vers 10... En als je echt arm was, dan mocht het ook met een vogel, een duif. En misschien, we kunnen daarbij ook denken aan de ouders van de Heer Jezus, Jozef en Maria. Als zij het reinigingsoffer gaan brengen, dan brengen zij een paar tortelduif. Zij vallen dus in die derde categorie van een van de armeren. Maar stel je dat moment even voor. Je moet een dier uitkiezen uit je eigen kudde. Je kent je dieren misschien wel bij naam. En je moet er eentje uitkiezen die helemaal gaaf is. Een van de beste dieren van je kudde die je hebt. En dat met de wetenschap dat het straks gedood gaat worden. Omdat jij iets goed te maken hebt. Vandaag is Lammy aan de beurt. zullen we maar zeggen. En je gaat het tegen je kinderen vertellen. Vandaag wordt lammie geofferd. En dat kan ook niet anders, denk ik, of dat doet wat met je. Het gaat door je heen. Dat dier wat je hebt uitgekozen, wat helemaal gaaf is, dat ga je straks meebrengen bij de tabernakel of de tempel brengen. Het is onschuldig, maar het wordt zomaar gedood. Dat is niet makkelijk. David zegt ergens, ik zal de Heere geen brandoffers brengen die mij niets kosten. Nou, dat kost hij. Als vader van de familie moest je dat dan doen, dat kostte je zeker wel wat. Gaat je dwars door je heen, denk ik. Dan het tweede, met dat dier dat je had uitgekozen, ging je naar de tabernakel en meldde je bij de priester. Je bood het offerdier aan en moest uitleggen waarvoor je was gekomen. Het kon natuurlijk een dankoffer zijn, voor de dank van de geboorte van een kind, voor een bepaalde zegen van God, genezing misschien. Maar stel nu vanmiddag even dat je kwam omdat er een bepaald ruzie was geweest, die was uit de hand gelopen en je had een concrete zonde begaan. Dan moest je aan die priester uitleggen waarvoor je was gekomen, waarvoor je vergeving wilde vragen. Je staat daar aan de deur van de tent of van de tempel en je vertelt wat je zonde is. Het lijkt wel een beetje op de biecht. Aan een ander uitspreken welke zonde je hebt begaan. Want een offer brengen had een publiek karakter. Je moest in aanwezigheid van die priester open kaart spelen waarvoor je kwam. Je kon niets achterhouden, want hij stond daar namens de Heere God. En zo werd je gedwongen om open kaart te spelen. En dan de derde stap. Voordat je het dier uit handen gaf, moest je je hand leggen op de kop van het dier, zegt Leviticus. En letterlijk in het Hebreeuws staat dat je erop moet steunen. Dat is een symbolisch gebaar. Op grote verzoendag, Leviticus 16, legt de hoge priester zijn handen op de kop van het bok. Hij leunt erop. Dan spreekt hij een gebed uit waar hij de zonde van het volk beleidt en als het ware op het dier legt. En dat vindt hier dus ook plaats. Daar staat die man met dat offerdier en hij legt zijn hand erop, hij leunt erop, terwijl hij zijn zonde beleidt. En ik denk dat het ook wat met je doet. Dat dier wat je hebt uitgekozen, wat gaaf is, daar leun je op. En het zal zometeen gedood worden. Het sterft vanwege een bepaalde zonde die jij hebt gedaan. En ook dat doet wat met je. En het hele proces, die gang naar de tabernakel of naar die tempel, gebeurt er denk ik wel van alles in je hart. Dat doet je beseffen, denk ik. Om niet te lichtvaardig over de zonde te spreken. En dan de vierde stap, dan werd het dier geslacht. En je ziet het gebeuren, het bloed wordt opgevangen. En je was daar toeschouwer van, je kon zien hoe lammie werd gedood. En hoe het bloed door de priester gesprenkeld werd rondom het altaar. Het bloed, dat is van het hele offerritueel het hart. Zo had de Heere God het gezegd in Leviticus 17. Het bloed symboliseert het leven. Als het bloed uit iemand wegloopt, dan gaat zo iemand sterven. Als het bloed uit een dier wegloopt, dan sterft het dier. Het bloed symboliseert het leven. Dat leven wordt tegen het altaar gesprenkeld, het wordt geofferd. En zo verzoent de Heere God de zonde. En dan wordt de rest van het, stap 5, wordt de rest van het brandoffer van het dier verbrand. Op de huid naar alle elementen wordt op het vuur gelegd. Er mocht helemaal niets achterblijven, zegt Leviticus. Als je over nadenkt, is dat ook wel een krachtig beeld. Als het gaat om zonde, dan moet het ook radicaal opgeruimd worden. Moet je alles beleiden, moet het ook weg zijn. En als je dan kwam met je offer en je gaf het en je zag dat het helemaal verbrand werd, dan wist je dus, alles is ook niet alleen beleden, maar ook vergeven. God ruimt alles op door middel van de priester, zodat jij weer schoon bent. En dan als zesde stap, Als dan het dier op het altaar werd gelegd, dan steeg de rook omhoog. En dan wist je dat het offer door God was aanvaard. Zo staat het in vers 3. De rook gaat omhoog, een welgevallen voor God. Een welgevallige geur. Daaruit mocht de offeraar afleiden dat God zijn offer had gezien en ook aanvaard. En ja, dan was je klaar. En dan mocht je er zeker van zijn dat als je weer terugkeerde naar huis, dat die concrete zonde beleden ook echt verzoend was. Lammie was er niet meer. Maar het was weer goed tussen God en degene die het offer bracht. We kunnen hier natuurlijk heel negatief over doen, wat Leviticus vertelt. In de zin van, nou ja, offers, dat zijn maar uitwendige dingen. Leviticus is het boek van rituelen. Moeten steeds weer herhaald worden. Want ja, zo was het natuurlijk wel. Als je naar een offer weer naar huis ging en hoeft er maar weer iets te gebeuren en je maakte ruzie. En dan moest het weer helemaal opnieuw beginnen. Moest je al die stappen weer opnieuw doorlopen. Zo'n offer verandert je hart toch niet echt, of wel? Nou, ik zou vanmiddag willen zeggen, denk daar niet te lichtvaardig over. Die voorschriften die God aan Israël gaf, die doen wel degelijk wat met je. En al die stappen die je moest nemen om uiteindelijk in het reinen met God te komen, gebeurt er denk ik best heel veel in je hart. Neem nou dat dier. Helemaal gaaf. Je moet het uitkiezen. Het kost je wat. Het dier is onschuldig, het wordt straks gedood. Dat doet je beseffen dat zonde iets ernstigs is, denk ik. Dat iets dat in de weg staat naar de Heere God toe, dat het ook weggeruimd moet worden. Zonde is niet zomaar iets waar je overheen loopt. En vergeving is niet zomaar iets wat je lichtvaardig vraagt. Ja, de Heere God, ach, zei Voltaire, het is gewoon zijn beroep om te vergeven. Maar dan heb je het nog niet begrepen. Al deze offers waren gegeven om Israël te helpen in het reinen te komen met de Heere God. Maar u heeft natuurlijk wel gelijk. Als u zegt dat deze offers ook beperkt zijn. En inderdaad, de offers moesten steeds weer opnieuw gebracht worden. Omdat het hart niet blijvend van mensen veranderde. Dat kon ook nog niet. Daar was de Heilige Geest voor nodig. Die was nog niet uitgestort. Die gaat van binnenuit ons hart veranderen. Dat gaat nog dieper. De Heilige Geest was er nog niet in zijn volheid, omdat de Heer Jezus nog niet was gekomen. En al die offers die zo in dat boek worden beschreven, die wijzen natuurlijk vooruit. Naar dat ene offer. Naar die heuvel op Golgotha. Naar het grote offer dat Jezus bracht. Het effect van deze offers was uiteindelijk beperkt. Deze offers riepen ook heel veel vragen op. Daarom denk ik dat God er een einde aan heeft gemaakt. De offers waren te beperkt omdat het maar om een tijdelijke oplossing ging. Er moesten steeds weer dieren geslacht worden en offers gebracht elke dag, 's ochtends en 's avonds in de tempel. Jaar in, jaar uit. En daar is de Heer Jezus voor gekomen. Om in al die voorlopigheid een einde te maken. En als je het boek van de Hebreeënbrief eens wat doorleest, dan wordt die schrijver, die maakt het allemaal duidelijk. Het grote verschil tussen de offers van het Oude Testament en dat ene wat de Heer Jezus doet. Niet het bloed van bokken en kalveren. Maar Jezus' eigen bloed brengt een eeuwige verlossing, zegt hij. Zijn dood is het ultieme en laatste offer, want alle voorgaande offers waren te beperkt. Het offer waarover Laas in Leviticus was te beperkt, ja. En ik zeg er ook bij, het riep ook te veel vragen op. Offers roepen vragen op, toch? Wil God dan bloed zien? Is dit de enige manier waarop de toren van God gestild kan worden? Kan God niet zonder een bloedig offer vergeven? Wat voor beeld van God zit hier eigenlijk achter? Vraagt iemand. En de heidenen, ach ja, die hadden ook zo hun ideeën met hun offers. Zij brachten offers om de toornige goden te kalmeren. En hoe groter het offer was dat je bracht, hoe zekerder je kon zijn van de hulp, van de vergeving. Of, wat dacht u van die gedachte? Dat je eerst een offer moet brengen, dat je eerst iets moest doen, om dan pas de genade van God te ontvangen. Er zijn mensen die daarom maar vinden dat we van dat hele beeld van die offers maar afscheid moeten nemen. Theologen die zeggen dat we maar beter niet meer over het leven van Jezus moeten spreken in termen van een offer. Dat roept gewoon te veel misverstanden op. En voor een deel hebben ze ook wel gelijk, denk ik. Het is opvallend dat in de Bijbel zelf ook wel heel veel kritiek op de offers te vinden is. Psalm 40 hebben we gezongen. We zeggen het zo duidelijk dat God geen lust heeft in brandoffers, maar in mensen die hem gehoorzamen. Of Psalm 50. Denken jullie nou echt, zegt de dichter, dat God stierenvlees eet en dat hij bloed drinkt? Gedachte van de heidenen. Zie je nog wel trouwens in sommige culturen dat als ze offers brengen, dat ze ook voedseloffers brengen. De gedachte dat de goden daar dan van eten. Nee, zegt de dichter, daar heeft de Heere God helemaal geen trek in. Leef echt met God, daar komt het op aan. En ook bij de profeten kom je veel kritiek tegen. Wordt zomaar tegen Israël gezegd, ik haat jullie feesten en al die offers die jullie brengen. Want je hart verandert niet. Je ziet niet om naar de zwakken, zegt de profeet Jesaja. En zo komen we ook de Heer Jezus tegen in het Nieuwe Testament. Die scherpe kritiek uit op de tempel en de offers. En de verwoesting van de tempel heeft het brengen van offers ook onmogelijk gemaakt. Ik ben de ware tempel, zegt de Heer Jezus. Als je in het reine wil komen met de Heere God, dan moet je bij mij zijn. Om God te aanbidden en verzoening te vinden, dan moet je bij mij zijn. Ja, de Bijbel is veel kritischer over offers dan we vaak denken. En toch spreken de schrijvers van het Nieuwe Testament heel vaak over het leven van de Heer Jezus als een offer. We kunnen er niet zomaar overheen. We blijven misschien wel zitten met vragen. En je moet het beeld van het offer ook niet te ver doortrekken. Maar toch, ik kan me de moeite van mensen wel voorstellen bij het beeld van een offer. Maar we kunnen het niet helemaal wegpoetsen. Misschien mag ik u vanmiddag een paar dingen aanreiken die ons verder helpen. Ik noem 4 dingen. Het eerste is dit. Ik heb het genoemd, het is volbracht. Als het Nieuwe Testament spreekt over de Heer Jezus, over zijn leven als een offer, dan legt het alle nadruk hierop. Dat de dood van de Heer Jezus een einde bracht aan alle offers. Dat het zijn lijden en sterven is, waardoor vergeving en verzoening voor ons te vinden, te ontvangen is. Door het geloof. Zijn dood aan het kruis zet een streep door heel die offercultuur. Het is genoeg voor de zonde van het verleden, van het heden en van de toekomst. Sinds zijn dood hoeven nooit meer door ons mensen offers gebracht te worden. Het zouden we trouwens ook helemaal niet kunnen. Jezus, zegt de schrift, is het perfecte lam. Dat de zonde van de wereld, zo zegt Johannes het mooi, wegdraagt. En weg is ook daadwerkelijk weg. Als de Heere God iets opruimt, dan komt hij er nooit meer op terug. De Heere God kent geen oud zeer. wij mensen helaas vaak wel. Het leven van de Heer Jezus is genoeg. Het is volbracht, heeft geklonken. Wij hoeven geen offers te brengen, maar het tweede wordt wel van ons gevraagd. Leg je hand op de Heer Jezus. Want dat was zo treffend in het beeld van Leviticus 1. De offeraar moest zijn hand op het offerlam leggen. Hij moest erop steunen, dat wil zeggen, hij moest zich ermee identificeren. Eén worden met zijn offer. Nou, in de Bijbel heet dat geloof. Geloof in de Heer Jezus, dat wil zeggen, leg je hand op Hem. En zeg tegen Hem, Heer, neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Neem mijn leven, mijn zonde en mijn wonden. Alles wat in mijn leven niet op orde is, neemt u het maar van mij over. En schenk mij uw leven en kracht, uw genade en vergeving. Reformator Luther die kon sommige dingen zo kernachtig zeggen. Hij zegt dat is de vrolijke ruil van het evangelie. Jezus mijn zonde, ik zijn zegen. Zijn genade, zijn vergeving. Maar je moet wel je hand op hem leggen. Besef dat je hem nodig hebt om rein voor God te kunnen staan. Want zonder de band met de Heer Jezus kan dat niet. Maar als je je hand op de Heer Jezus legt en je zonde erkent en beleidt, dan schenkt God je zijn vergeving. Dan kijkt Hij naar je door de ogen van de Heer Jezus. En dan ziet Hij jou. Dan ziet Hij iets in jou wat je niet bent. Dan ziet Hij je als perfect. Door de ogen van de Heer Jezus. Als Hij naar je kijkt, dan ziet Hij niet langer je zondige natuur die je wel hebt. Maar dan ziet Hij zijn eigen Zoon. En als het goed is, kijkt Hij naar je hart en dan ziet Hij op de bodem van je hart zijn eigen geest. Leg je hand op Jezus. En het derde, je bent kostbaar. Als je je hand op de Heer Jezus legt, dan legt God zijn hand op jou. En dan zegt Hij tegen je, je bent mijn geliefde kind. Zo mag je jezelf dan ook gaan zien. Als je je hand legt op de Heer Jezus en als je beleidt dat je hem lief hebt, dat je hem niet kunt missen, dan legt God zijn hand op jou. En dan mag je weten dat je zijn geliefde kind bent. Dat je zonden zijn vergeven, dat je verzoend bent met de Vader. Zo mag je je dan ook gaan leren zien. Met vallen en opstaan, ja zeker. Maar zo mag je wel naar je eigen leven kijken. Wat is mijn enige troost in leven en sterven, zegt de catechismus. Dat ik niet langer van mijzelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dankzij het offer van de Heer Jezus, als je hand op hem legt, ben je kostbaar in de ogen van de Heer Jezus en van de Vader. Vierde, dan ben je geroepen om heilig te leven. Daar hebben we over gelezen, apostel Petrus schrijft daarover. Hij zegt tegen de mensen die daar tot geloof zijn gekomen, naar wie hij zijn brief schrijft. Jullie zijn niet met goud en zilver vrijgekocht. Er is iemand die een hoge prijs voor je heeft betaald. Het kostbare bloed van Jezus. Het smetteloos en onbevlekte lam. Hij zegt met andere woorden, besef dat als je tot geloof bent gekomen, ben je dat ook? Hou je van de Heer Jezus? Als je tot geloof bent gekomen, dan hangt er een prijskaartje aan je leven. God heeft een hoge prijs betaald. Je hebt je leven aan de Heer Jezus te danken. Voegt Petrus aan toe, besef dat. Hoe kostbaar je bent en lever ook naar. Besteed dan je tijd en geld niet aan zinloze dingen. Aan dingen die voorbij gaan, maar investeer in wat blijft. Maak goede keuzes. Vermijd de zonde. Investeer in het koninkrijk van God. Luister naar de stem van de Heer Jezus. Zoek naar de wil van de Vader. Je bent geroepen om heilig te leven vanwege dat prijskaartje dat de Jezus heeft willen betalen. Weet u tot slot dit? Ik las dit verhaal. Het trof me, er wordt verteld van koning Cyrus, de stichter van het grote Persische Rijk, dat hij eens op zijn veldtochten een prins en zijn gezin gevangen genomen had. En toen ze voor hem kwamen, vroeg de monarch aan de gevangen prins dit: wat zal je mij geven als ik je vrijlaat? En de prins antwoordde: de helft van mijn rijkdom. En als ik je kinderen vrijlaat? Alles wat ik heb, majesteit, zei de prins. En als ik je vrouw vrijlaat? Vroeg Cyrus aan de prins. Majesteit, antwoordde hij, dan zal ik mijzelf als losprijs geven in ruil voor haar. En het verhaal gaat dat Cyrus zo onder de indruk was van dit antwoord, dat hij het hele gezin heeft vrijgelaten. En toen ze terugkeerden naar huis, zei de prins tegen zijn vrouw: toch wel een bijzondere man die Cyrus, hè? Maar zijn vrouw keek hem met een diepe blik in haar ogen aan en zei: ik heb helemaal niet op Cyrus gelet. Maar ik kon mijn ogen niet van jou afhouden. Jij was degene die je voor mij wilde geven. En ik denk dat dat het is. Dat besef van die vrouw. De liefde voor haar man, omdat hij bereid was voor haar in de bres te staan. Zijn leven voor haar op te offeren. Ik hoop dat iets van die liefde ook in onze harten leeft. Telkens als wij naar de Heer Jezus kijken, als wij over hem horen, dat er dan zo'n stil stemmetje in ons hart klinkt. Dat zegt: hij deed dit voor mij. En wie dat beseft, die heeft de Heer Jezus onnoemelijk lief. Want hij is het waard. Er is niemand in deze wereld die ons zo lief heeft als hij. Amen.